Geliefde gemeente, er is aandacht genoeg voor kerst als wij om ons heen kijken. In de hele wereld, zeker in heel ons land, er is veel aandacht voor kerst te zien. Je kunt zien dat mensen zich voorbereiden op de kerstdagen. En nu kan ik het niet heel goed vergelijken met vroeger, maar ik heb het gevoel dat het alleen maar meer wordt. Meer eten en drinken, meer cadeaus, meer lichtjes. En waarom? Waarom zou eigenlijk de wereld meer van dat alles gaan doen voor een feest waar de wereld eigenlijk steeds minder mee heeft? Kerst betekent immers, of komt van, Christus. Kerstfeest, Christusfeest. Wat dat betreft, inhoudelijk hebben ze steeds minder met kerst. Waarom zou je dan steeds meer ervan maken? Nou, waarschijnlijk precies daarom. Als je niet weet van de betekenis, de innerlijke betekenis van kerst, dan probeer je van de buitenkant er wat van te maken. Als je leeft in een donkere tijd, een donkere maand, en soms ook een tijd van somberheid en zo, en je wilt toch wel graag een beetje opgevrolijkt worden, dan is logisch dat je heel veel aan de buitenkant zoekt, als dat is wat je kent. Maar de Bijbel zegt, vergeet niet, de duisternis, dat is niet iets van de maand december. Somberheid, dat is niet omdat het een ingewikkelde tijd is, en dat is het dan, zeg maar zo van de buitenkant. Maar de duisternis zit van binnen, de diepste duisternis. En het licht wat je moet zoeken, dat zit ook van binnen. En het licht wat je mag krijgen. En als je echt weet van de vreugde die er mag liggen in de Here, dan betekent dat niet dat er geen vreugde meer is aan de buitenkant. Maar betekent wel dat die buitenkant niet meer zo belangrijk is. En andersom, als je dat licht van binnen niet kent, ja, dan moet je het haast wel van buiten gaan oplossen. Dan heb je nog wat. Maar de Heere laat ons dus duidelijk horen, het echte licht, dat komt niet van wat wij ervan maken, maar van wat de Heere geeft. En dat is wat we horen in Jesaja 9, vers 1. Jesaja 9, vers 1 is de tekst voor de preek, waar we dan lezen, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Tot zover in het woord van de Heere. Licht belooft in duisternis. Drie gedachten. Gemis van licht. Belofte van licht. En zegen van licht. Licht belooft in duisternis. Het gemis van licht, de belofte van licht en de zegen van licht. Als eerste het gemis van licht. Een donkere tijd, dat wordt wel eens gezegd van de tijd waarin wij leven. En dan kun je aan van alles denken. Maar zeker zullen mensen denken aan oorlog. Oekraïne, Rusland, dat speelt al zo lang. Al 2 jaar intussen. Israël. Het lijkt ook zo eindeloos. En er komt eigenlijk nog weer dichterbij. En intussen weten we dan dat er op zoveel meer plekken oorlog is. In Soedan. En in Niger, Burkina Faso, in Jemen. Spanningen met China en Amerika. En noem maar op, al die dingen. Een dreigende tijd. Maar er zijn niet zoveel mensen die bang zijn dat morgen de legers van een vijandelijk land ons land binnenvallen, toch? Het dreigt wel, maar we zijn niet bang van straks komen ze volgende week of over een maand nog ons land binnenvallen. Daar zijn we niet echt bang voor. Misschien wel over een hele poos, maar niet nu. Maar in Juda was dat anders. Daar dreigde het gevaar voor het land zelf. Daar was de dreiging nog veel dichterbij. We lezen daarvan in hoofdstuk 7, het eerste vers. Achas was koning in de tijd waarin deze verzen geschreven zijn. En Achas was ontzettend bang. Daar dreigde gevaar van twee legers samen, van landen die allebei groter waren dan Juda. Israël. Dat was eigenlijk een broedervolk, maar ze waren niet zo broederlijk. Het tienstammenrijk. En Juda was maar een tweestammenrijk, Israël een tienstammenrijk. En Syrië. Syrië was nog weer een beetje groter. En dan Syrië en Israël samen, die bedreigden Juda. Omdat Juda niet mee wou doen. Met, een soort verbond tegen Assyrië. En daarom bedreigden ze Juda en ze wilden Juda onder de voet lopen. En Achas was zo ontzettend bang. Maar niet alleen koning Achas. In het land waren heel veel mensen heel bang. Hoe lang zal het nog duren voordat die legers ons land plat komen lopen en de ene naar de andere stad in brand gestoken wordt? En wat er nog maar meer is. En dan in zo'n tijd van dreiging, dan ga je ook overal extra dreiging zien. Als ze dan een vreemde het dorp binnen zagen lopen, dan dachten ze al, zou het een spion wezen? Die komt kijken hoe dat hier de muren zijn en al die dingen meer. Elke keer weer dachten ze, oh dat hoort er ook bij. Daar dreigt ook gevaar. En daar maken ze ook plannen. En misschien zijn er in die stad ook wel verraders. Complottheorieën. Daar was het land helemaal vol van. Dat staat in hoofdstuk 8. En dan het 12e vers. Gij, dat wordt tegen de gelovigen gezegd, gij lieden zult niet zeggen, een verbintenis, een complot. Van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. Hier een complot en daar een complot. Het land was vol van complottheorieën en die hielpen de mensen niet. En dat is iets waar u vooral naar moet kijken. Ik ga er heel niet veel over zeggen, maar u weet ook wel dat alles complottheorie genoemd wordt. Hè? En dat is dan het allerergste wat je kunt doen. Nou, dan van de weeromstuit kun je juist helemaal trots worden op complottheorieën. Maar waar moeten we nou naar kijken? Wat de wereld complottheorieën noemt, waar moet je nou naar kijken? We moeten niet alles volgen wat er geroepen wordt, wat er op internet staat over complottheorieën. Vreest gij die de hun vrezen niet en verschrik niet. Dus als je je bang maakt, dan moet je heel gauw stoppen. Of het nou waar is of niet, maar als je je bang maakt, moet je stoppen. En het belangrijkste is wat er staat in vers 13. De Heer der Heerscharen, die zult gij lieden heiligen. En hij zij uw vrezen en hij zij uw verschrikking. En heel veel complottheorieën of het geen complottheorieën zijn of wel, maar wat zo genoemd wordt, dan gaat het eigenlijk niet echt om wie de Heer is. En als je niet focust op wie de Heere is, dan ga je meedoen met alle angst die het oproept. Of het nou waar is of niet. Die uitwerking is niet wat God bedoelt. Dat is wat hier de profeet zegt. Het hele volk is bang en sommige dingen die ze zien zijn echt waar en andere zijn niet waar. Maar alles leidt tot nog maar meer angst. Dreiging. En ze denken, er is eigenlijk ook geen hoop. Het wordt alleen maar erger. Als dit gaat gebeuren, wordt dat nog erger als het daar. Overal, de dreiging is zo groot, het is hopeloos. En dat hele volk, dat is nu als vluchtelingen. In heel dit hoofdstuk, daar zie je eigenlijk het beeld van iemand die op de vlucht is. Letterlijk was dat nog niet zo. Ze woonden gewoon nog in Juda. Maar eigenlijk in hun hoofd waren ze op de vlucht geslagen. Vluchten voor alle angsten, voor alle dreigingen. Voor alles wat ze vreesden. Maar dat vluchten, dat gaat niet zo best. Vers 15, velen onder hen zullen struikelen en vallen. Dus dan ben je op de vlucht en dan struikel je. Of dan haak je ergens achter en je kunt niet meer opgericht worden. Dan is de angst nog groter, hè? Want straks komen ze. Dan grijpen ze je. Vers 21. En ieder van hen zal daar doorgaan. Hard, gedrukt en hongerig. Degene die wel door kunnen gaan. Die hebben honger, want ze hebben geen eten. Ze moeten doorgaan. We zijn zo ontzettend moe. En maar doorgaan vanwege de angst. Maar tegelijk niet weten hoe je kunt doorgaan. En als je dat nou hebt. Je zit in het nauw. Je voelt angst, maar je voelt, je komt er niet uit. Je komt niet verder, het wordt alleen maar erger. Wat ga je dan doen? Dan word je gefrustreerd van binnen. Dan ga je vastlopen van binnen. Dat is wat hier dan staat in vers 21. Dat hij zeer toornig zal zijn. En dan zal hij vloeken op zijn koning. Die heeft ons niet geholpen. Is dat niet wat in onze tijd ook gebeurt? Hè? Mopperen op de regering. Alsof de regering onze verlosser zou moeten zijn. Maar nog erger, en op zijn God. Als hij opwaarts zal zien, als hij dan aan God denkt, wat heel veel mensen niet doen, maar als hij dan aan God denkt, dan is het opstand tegen God. En dan kijkt hij weer naar beneden, vers 22, en hij voelt, het heeft niks geholpen. Al die boosheid, al die opstand, heeft niet geholpen, want het blijft donker, benauwdheid, duisternis. Verduisterd door angst, bekneld en voortgedreven, opgejaagd door donkerheid. Als je dan in elk geval maar een beetje perspectief ziet. Misschien dat Wilders ons kan helpen. Of Omtzigt. Nog wel iets. Vers 20 zegt. Nee, geen dageraad. Dus niet dat je in de verte dan in elk geval ziet, kijk, het wordt al een beetje licht. Het is wel donker, maar de zon begint te komen. Nee, geen dageraad, geen streepje licht. Het blijft donker. Tenminste, blijft donker. Als zij niet spreken naar dit woord, als ze niet leven bij het woord van God, dan zal het zo blijven. Dan is er geen spoortje hoop. En wat is nou de achtergrond daarvan? Waarom is er zoveel dreiging? En waarom is er zoveel angst? Wat maakt het nu zo donker? Dat is niet Syrië of Israël. Dat dachten ze wel. Ze dachten, het is zo donker vanwege die oorlogsvoerende volkeren. Anderen denken, het is zo donker vanwege de koning. We hebben zo'n slechte koning Agas. Maar dat is niet waar. Waar komt nou de donkerheid vandaan? Vers 13. Die zegt, waar dit volk van zegt, het is verbintenis, vers 12. Dat komt, God is hun vrezen niet. Hij is hun verschrikking niet. Als het wel zo is, als wel God voor jou de allerhoogste is, de enige die je echt moet vrezen, dan valt de vrees voor mensen weg. Dan voel je, dat is allemaal maar een kleinigheid vergeleken met wie God is. Als ik mensen tegen me heb. Dat is niet erg als ik God maar voor me heb. Als ik mensen tegen heb. Dat valt in het niet bij als ik God tegen heb. Nou, dat is het eerste wat het volk kwijt was geraakt. Alsof het allerergste wat je kan overkomen op deze wereld is. Dan nee. De allergrootste vraag van je leven is hoe je tegenover God staat. Tweede, ze zochten hulp. Ze waren in nood en ze dachten, oh wat moeten we? Wat is de weg? Als we moeten gaan vluchten, waar moeten we dan heen? Dan staat er in vers 19, vraag de waarzeggers en de duivelskunstenaars. Tegenwoordig heb je futurologen, maar je hebt ook nog steeds allerlei duivelskunstenaars. Je hebt wetenschappers. Je politici, en die moeten dan gaan zeggen waar het heen kan en hoe het nog goed komt. Of misschien wel het meest, waar we het nog het meest in zoeken. Kunstmatige intelligentie. Dat is dan de oplossing voor alle problemen. Maar als je in de nood niet vraagt naar God, dan wordt de nood alleen maar groter. Zal men voor de levende doden vragen? Zoek je dode oplossingen voor levende mensen? Zoek je tijdelijke oplossingen voor een eeuwig probleem? Zal niet een volk zijn God vragen? Als je dat niet doet, als je met je vragen niet echt bij God terechtkomt, ja, dan blijf je in de duisternis zitten. Want die waarzeggers, die spreken vanuit de duisternis. Dus brengen ze duisternis. Het volgende, dat heb ik al even aangestipt. Als ze dan al naar God gaan vragen, als ze niet luisteren, dan heeft alles helemaal geen zin. Als zij niet spreken, vers 20, naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Dus niet denken aan God, niet vragen naar God, niet luisteren naar God. Lijkt wel herkenbaar, hè? Ik hoop niet altijd. Maar als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, al die dingen, die zitten ook in ons eigen hart. Wij zijn ook geneigd om alle kanten op te kijken, behalve naar God. Om alles serieus te nemen, behalve het woord van God. Om allerlei dingen te doen, behalve wat God van ons vraagt. Maar dan is er geen licht. Dan staat er zelfs geen dageraad. Dus er is niet, als het dan donker is, het is ook niet dat het een heel klein beetje lichter wordt. Dan blijft het donker. Dan zie je gelijk wel een probleem. Als dit dan het volk is, als dit dan een mens is, hoe wordt het dan nooit beter? Als er niemand je helpen kan, hoe wordt het dan wel licht? Het licht schijnt niet in ons hart en wij kunnen anderen het licht dan ook niet geven. Waar is dan wel licht? Daar is nou waar God zijn belofte komt. Waar God zegt, kijk, dit is de situatie. Uitwendig valt het niet mee, maar inwendig is het probleem nog veel groter. Er is één hoop dat ik het licht geef. Daarmee komen we bij hoofdstuk 9. Of tenminste bijna. Bij vers 23 eigenlijk van hoofdstuk 8. Het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. En vers 1 mag het nog voller zeggen. Het zal een groot licht zien. Maar dan begint het te dagen. Het zal niet gans verduisterd worden. Maar waar? Welk land is dat? Tenminste, welk land wordt er eerst aangewezen? Het land van Zebulon aan en het land van Naftali. En dan verder het land, of de weg zeewaarts, de Jordaan en dan Galilea der heidenen. Wat is er met dit gebied aan de hand? Naftali was de noordelijkste stam. Ja, later is een stukje van Dan nog noordelijker gekomen, maar Naftali was in principe de noordelijkste stam. Op een gegeven moment is Syrië en Israël, dat probleem is wat voor, Die konden het niet winnen. Want er was een groter volk. Er was machtiger. Assyrië, dat zat er nog weer achter. Zeg maar het huidige Noord-Iran. Daar komt Assyrië vandaan. Assyrië, die kwam binnenvallen vanuit het noorden. En de eerste steden die vielen, die lagen juist in Naftali. Dat kunnen we lezen in 2 Koningen 15 vers 29. Toen kwam de koning van Assyrië en nam Ion en Abel met Bet-Maaga en Janoa en Kedes en Hazor en Gilead en Galilea, het ganse land van Naftali. Dus de eerste inval van Assyrië, daar werd Galilea bezet en dan in bijzonder het ganse land van Naftali. Dus het volk dat daar woonde was nog veel erger bedreigd dan Juda. Het meest bedreigde deel van het vroegere Israël lag juist in Naftali. Dat is de ene reden waarom dit genoemd wordt. Als er ergens dreiging was, dan was het daar. Maar er is nog een reden. De eerste keer dat we Galilea in de Bijbel lezen, dat is in Jozua 20, daarom hebben we dat ook gelezen. Jozua 20, vers 7. Dat is de eerste plaats in de Bijbel waar het woord Galilea vandaan komt. Genoemd wordt. En dat komt van het Hebreeuwse Galil, dat betekent streek, de landstreek. En daar in Jozua 20, daar wordt Kedes genoemd als een belangrijke plaats in Galilea. Kedes lag dan in Naftali. Je ziet ook in Richter 4, vers 6, Barak kwam uit Kedes in Naftali. De Richter Barak. Die Richter Barak, en ik weet niet of Jesaja daar hier aan gedacht heeft, maar het opmerkelijk is dat die man juist ook zo bang was. Hè? Die moest gaan vechten, maar die durfde niet. Maar die kwam dus uit Kedes, en Kedes was een vrijstad. Wat was nou een vrijstad? Een vrijstad, daar mocht je naartoe vluchten als je iemand gedood had, maar je kon er niks aan doen. En in onze tijd zou je kunnen denken aan iemand die een ernstig ongeluk veroorzaakt. Hij had nooit zo erg willen doen, maar doordat hij botste tegen een andere auto, is die andere chauffeur overleden. En dan, ja, doodslager. En in Israël was het dan zo, als er iemand, ook al was het per ongeluk, gedood was, dan werd de wraak genomen. Nou zegt dan de wet van de Heere, en dat lezen we ook in Jozua 20, als je zo per ongeluk iemand dood, dan mag je naar een vrijstad. En als je in de vrijstad bent, dan ben je veilig. Hoe moest je nou naar zo'n vrijstad toe? Het was natuurlijk de bedoeling dat die vrijsteden goed bereikbaar waren. Een vrijstad, dat kon niet op een plek zijn zoals vroeger Urk. Een eiland waar niemand bij kon, behalve als je heel goed kon varen, kon zeilen of kon roeien. Er moest een goede weg naartoe zijn. Nou, Kedes was zo'n plaats. Er was een belangrijke weg, die liep via Kedes. Vanaf de havenstad Akko liep de weg van de zee naar Kedes toe. En als je goed opgelet hebt, dan zegt u, hé, maar dat zie ik hier terug. De weg zeewaarts aan, dat kun je dus ook vertalen met de weg van de zee. Dat was een van de belangrijke wegen in Israël, die dus in dit geval naar Kedes leidde. Dus als daar in de buurt van de zee iemand was die per ongeluk iemand gedood had, voor diegene was Naftali niet bedreigend, maar juist hoopgevend. Ik dacht, daar, 30, 40 kilometer verderop, daar ligt Kedes, daar in Naftali. Daar is een vrijstad, daar ben ik veilig. Dat is een van de dingen waarom de Heere hier Galilea noemt. Kedes was stad van de belofte. De belofte voor iemand in nood. De belofte van nu ben ik dan wel ten dode opgeschreven. Nu mag de bloedwreker mij doden. Maar als ik daar ben, als ik eenmaal in Kedes ben, dan ben ik veilig. En zo kun je zeggen, was Kedes iets van een lichtpunt. Op zijn vluchtroute, waar hij om zich heen keek, waar zou de wraak genomen worden? Waar hij voor zich nog een lange weg zag met allemaal struikelstenen en zo. En hij dacht, oh, ga ik het redden? Maar dan keek hij vooruit, dacht, oh daar die stad, als ik daar maar ben. Dus Kedes als stad was een belofte. Alleen in deze tijd van Jesaja moeten de mensen juist erachter komen. Die stad kan zijn belofte niet waarmaken. Want het is een van de eerste steden die bezet wordt. Waar moet dan de doodslager naartoe? Als straks Kedes bezet is. Als je dan in Aser woont of zo. En je gaat over die weg van de zee vluchten. Dan val je in de handen van de vijanden. En trouwens. Als je nou geen per ongeluk doodslager was. Maar een moordenaar. Als je een andere zonde gedaan had waar de vrijstad niet voor was, dan was er voor jou dus geen hoop. En daarom komt de Heer hier. Het is Kedes, is kun je zeggen een teken van de verlossing bij God vandaan. waar God niet meer afhankelijk is van die stad. Maar dan zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 9, het volk dat in duisternis wandelt. Dus niet een enkeling die op de vlucht is, maar het hele volk dat in duisternis wandelt. Er is hoop voor allen. En die hoop ligt niet in die ene stad. Die hoop is niet maar alleen op die ene weg van de zee waarmee je naar die stad kunt vluchten. Maar die stad en die weg, die zijn het teken van de veel grotere verlossing die God geeft. Een volle verlossing. Het volk. Bij dat hele volk lag toch het probleem. Het hele volk was beangst. Ze hebben gehoord. Vers 12. Alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. Het hele volk luisterde niet naar God. Vers 19. Een volk dat niet naar God vraagt. En nu zegt God, dat volk dat in duisternis is, dat volk, daar is uitkomst voor. En niet maar een klein beetje. Er is veel uitkomst. In vers 20 had de profeet gezegd, dageraad, als er maar een kiertje hoop is. Een strohalm, zeg maar. God zegt, ik geef niet maar een flakkerend vlammetje. Ik geef niet maar de zon des heils die dan, nou ja, achter de wolken zit en iets stralen laat schijnen. Nee, die zon des heils die komt boven de horizon. Er zal een groot licht schijnen. En nog iets. Als je nou op de vlucht was voor de bloedwreker. Je rende zo hard als je kon over die weg van de zee richting Kedes. En dan dacht je, die Kedes, dat is de stad van het licht, de stad van de hoop. Hoe kwam je daar? Dat moest je zelf doen. Zolang als je nog op die vluchtweg was, was het nog geen licht. Het moest nog komen. En als je het maar vol kon houden, als je conditie maar goed genoeg was. Maar als het dan niet zo was. Maar hier zegt de Heere, nee. Ik zal, wat dan? Over dat volk zal een groot licht schijnen. Dus de mensen hoeven niet naar de zon toe te rennen, maar de zon komt zelf. Dat was vanmorgen toch ook zo? Wij hoeven niet naar het oosten te rennen om eindelijk maar de zon te gaan zien. Maar de zon kwam. Wij zijn gewoon hier op Urk gebleven. En toen vanmorgen om 7:15 of zo, veel eerder natuurlijk begon je dat te zien. Maar 7:15 kwam de zon boven de horizon. Dat grote licht kwam schijnen. Daar hebben we niks aan gedaan vanmorgen. Dat is nou wat de Heer hier ook zegt. U kunt er niks aan doen. Dat zei hij tegen dat volk, maar dat ligt ook met ons zo. Wij zijn het volk van de duisternis. Maar zegt de Heere, ik ben niet afhankelijk van wat u kunt, van het licht dat u weet te bereiken. Maar ik zal zorgen, dat grote licht zal schijnen. En het zal niet maar in zijn algemeenheid schijnen, niet heel ver weg schijnen. Over dat volk zal een groot licht schijnen. En dat is wat de Heere vanmorgen ook tegen ons zegt. Dat grote licht, de hoop, de uitkomst, de zaligheid, het evangelie, dat komt tot u. Daar hebben wij ten diepste allemaal niet naar gezocht. Gisteren sprak ik een jongen, die zei het ongeveer zo. Hij zegt, ja, weet je, mijn vader was atheïst. Mijn moeder was een beetje vaag godsdienstig opgevoed. Dus ja, ik kwam uit Amsterdam. Ja, ik heb nooit aan God gedacht. Nou, wij hebben wel aan God gedacht. Ja, dat zei hij tegen mij ook. Van ja, jij bent zeker wel in een christelijke omgeving opgegroeid. Hè? Hier Urk. Ja. Dat is heel anders. Niemand heeft zichzelf geboren laten worden op Urk of hè, waar u ook geboren bent. Wij zijn niet anders dan zo'n man uit Amsterdam. Of een moslim uit Saoedi-Arabië. Het licht komt niet bij ons vandaan. Maar dat je vanmorgen het evangelie hoort, dat betekent, God laat het komen. Het grote licht van de genade en de heerlijkheid van God, dat is een belofte waar God voor in staat. Over dat volk zal een groot licht schijnen. Een belofte. Een belofte voor dat volk vroeger. En de Heere zegt, het komt. Het grote licht komt nog. Het is ook een belofte voor ons. Aan de ene kant kunnen we zeggen, het licht schijnt. Het woord heeft vanmorgen geklonken en dat is al het licht. Maar er ligt ook de belofte in. Dat de Heere zegt, ik wil het ook over je ziel laten schijnen. Om de duisternis te verdrijven. De angst, de vrees, de nood, de hopeloosheid. Als je maar wel weet, enige verwachting is van God. Het was het tweede, de belofte van licht. En als derde, de zegen van licht. Over dezelfde zal een groot licht schijnen. Wat is dat dan? Als de Heer het geeft, hopen we dan over 2 weken het vervolg te lezen. Daar kun je het zien, hè? Waar zit dat licht hem in? Vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. In hem zit het licht. Heel mooi zien we dat ook in Isaiah 60. Isaiah 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want het licht komt. Telkens weer zegt Jesaja dat het komende licht, dat is de komende Christus, de komende verlosser. En waarom wordt hij nou licht genoemd? Nou, denk nog even aan dat beeld van die dageraad. Als het helemaal donker is, denk je, ja, maar er schijnt licht. Dan zie je, het wordt anders. Er is een antwoord op die donkerheid. Er is hoop. Er is uitzicht. En mensen hoopten dat in sommige gevallen, zoals ik dat net noemde, van die vrijstad. Die vrijstad, als ze dan de schuld of toch ergens dat probleem voelden van ik heb iemand gedood en ik word bedreigd en straks grijpen ze me. Die vrijstad, dat gaf hoop. Als ik maar daar ben, dan ben ik vrij. Maar nu staat er, hebt u misschien wel gelezen, in Jozua 20, misschien hebt u het onthouden, er staat, wanneer zijn ze echt vrij? Als de hoge priester sterft. Dan zouden ze echt vrij zijn. Dan mochten ze weer terug naar hun eigen land. Dan hoefden ze niet opgesloten te blijven binnen de muren van Kedes of van een van de andere 5 vrijsteden. Dan waren ze echt vrij. Hoge priester en zijn dood. Maar zo'n duidelijke heenwijzing naar de Heer Jezus. Echte volle vrijheid, die kan hij alleen aanbrengen. Het is Christus die door zijn komst en door zijn sterven het leven geeft. Vrijheid geeft, uitzicht geeft. Wat is dat voor vrijheid? Als hier het licht schijnt in de duisternis. Wat is het voor vrijheid? Nou, precies het tegenovergestelde van al die angst en dreiging. Een verlossing uit de hand van onze vijanden. Dat is het eerste wat ze mogen verwachten. En daar zingt Zacharia ook van in zijn lofzang. Een bevrijding van de vijanden. Letterlijk. De Heer belooft dat regelmatig aan zijn volk. Als u maar naar mij wil luisteren. Dan zul je bevrijd worden. Dat heeft Agas een beetje meegemaakt. Maar nog veel duidelijker is Kia. Toen het grote leger van de Assyriërs kwam naar Jeruzalem en die hele stad belegerd werd. Toen zorgde God ervoor dat ze een gerucht hoorden en dat al die Assyriërs gedeeltelijk gedood werden. En die er nog leven, die vluchten weg. Dat is wat de Heere zegt als je vijanden hebt, bedreigd wordt, er is er één die je werkelijk kan bevrijden. Letterlijk, maar geldt ook geestelijk. De duivel, de vorst der duisternis. die is erop uit om ons angstig te maken. Die is erop uit om ons gevangen te nemen. Die is erop uit om ons onder te doen gaan. En wie van ons is nou in staat om die vijand te verdrijven? Maar het is Christus, de koning van het licht, is de enige die de vorst van de duisternis verdrijven kan. En dan ben je vrij. Hoe je dan ook verder leeft. Als je zit in de klauwen van de duivel, dan ben je onvrij. Dan ben je verloren. Ook al zijn er mensen die denken, buiten de kerk ben je veel vrijer, dat is pas een vrij leven. Maar overal buiten de Heer Jezus. Of je naar de kerk gaat of niet, maar overal buiten de Heer Jezus zit je in de klauwen en in de klem en in ten diepste de angst van de duivel. Maar Jezus Christus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Daarom wordt hij een licht genoemd, dat de vorst der duisternis moet wijken. En als de vorst van de duisternis wijkt, dan klaart je hart als het ware op. Dan voel je, dit is leven, dit is vrijheid. Bevrijding van de duivel betekent natuurlijk ook gelijk bevrijding van jezelf. Als u meegeluisterd hebt en uw hart ernaast gelegd hebt, dan hebt u gevoeld dat het diepste probleem zit van binnen. Die vijanden waren in Israël wel het probleem, maar niet het echte probleem. Het echte probleem was dat ze niet naar God vroegen. Dat God voor hen niet groot was. Dat Gods woord voor hen geen kracht deed. De echte duisternis die zit in je eigen hart. En de duivel past daar goed bij. En de duivel die wil die duisternis erin houden. Maar de echte duisternis die is van jezelf, van de zonde. Het volk dat in duisternis wandelt, is een volk dat in zonde leeft. Waarvan de Heere zegt. Daar krijg je jezelf niet van bevrijd. Er moet wel. Moet wel, we zouden onszelf van de zonde moeten bevrijden. Tegen al die zonden zeggen, eruit, ik wil je nooit meer zien. Maar we doen het niet, het lukt ons niet, want die zonde die hoort bij ons. Zo ben ik nu eenmaal. Maar Christus zegt, zo wil ik je niet houden. Als Christus komt, dan moet de duisternis van de zonde wijken. Zolang als dat probleem niet aangepakt is, blijf je altijd een probleem houden. En wat ook maar ons bezighoudt. Dit moet ons in elk geval bezighouden. Ken ik God? Is God voor mij de Allerhoogste? Is God voor mij echt degene aan wie ik al mijn noden, bij wie ik al mijn noden neerleg? Is God inderdaad degene naar wiens woord ik luister en wiens woord ik ernstig neem? En dan kom je erachter dat dat niet zo is. En daarvan zegt de Heer, dat is nou je diepste probleem. En als dat probleem nooit wordt aangepakt, dan zul je in duisternis blijven. En in duisternis ondergaan. Dus dan moet je nooit tevreden zijn met wat geestelijk gevoel. Wat fijn gevoel of een beetje opluchting. Of hè, dat je merkt dat God helpt. Dat is allemaal mooi, maar dat had Agas ook wel. God heeft Agas ook geholpen. Maar Agas wilde niet luisteren. Agas zijn diepste probleem van de zonde bleef bestaan. Als niet je zonde worden aangepakt, als je niet je zondige bestaan kwijtraakt, dan blijf je in de diepste problemen zitten. En daarom, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Daar zegt de Heer mee, wil je nou je hart als het ware voor mij blootleggen? Mag ik mijn licht laten schijnen over de duisternis van je ziel? Je schuld wegnemen. Je ziel bevrijden van jezelf. Een groot licht zien. Hoe goed is het om jezelf kwijtgeraakt te zijn. Om niet meer eigen baas te zijn. Om niet meer je eigen idee te volgen. En vooral om niet meer met je schuld te zitten. Om niet meer de bloedwreker als het ware op de hielen te hebben. Dat je denkt, altijd maar denkt, ik moet vluchten. Want ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Als je geweten bevrijd mag zijn. Kijk, dan kun je in die vrijheid leven. Om zo te zeggen, vanuit Kedes kun je weer vrij terug naar je eigen dorp. Naar je eigen stad, waar je vandaan kwam. Want je weet, het is goed. Er is niemand meer die mij nog iets doen kan. Want God heeft mij bevrijd. En dat wijst tegelijk ook op het laatste. He, die vijanden die dreigden. En dat donkere hart dat ze bij zich hadden. Waar leidde dat toe? Ze zagen de dood voor ogen. Misschien zouden ze onderweg op de vlucht al omkomen. Anders zouden ze wel op een gegeven moment ingehaald worden. Ze zagen de dood voor ogen. Dat is die diepste dreiging hier. En dat zien wij misschien niet altijd. Maar het is er wel altijd. Als de duivel achter ons aan zit. Als de zonde in ons hart leeft. Dan hebben we de dood voor ogen. De eeuwige dood. De eeuwige ondergang. Maar juist daarvan zegt de Heer. Het volk dat in die duisternis leeft. Als ik daarover ga schijnen. Als ik mijn genade erover gaat schijnen. Dan gaat niet alleen de dreiging van de duivel weg. Dan gaat niet alleen de schuld van je zonde weg. Maar dan gaat ook het oordeel van de dood weg. Het grote licht is een blijvend licht. Ik wees u net op Jesaja 60. Jesaja 60 staat, hè, want het licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar dan staat er ook in vers 20 het volgende. Uw zon zal niet meer ondergaan. En uw maan zal het licht niet intrekken. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen. Kijk, en dat licht kan de wereld echt niet aan je geven. De Heere zal u tot een eeuwig licht wezen. Je moet je toch geen ander licht willen zoeken. Geen andere hoop, geen andere hulp. Als de Heere zegt, ik wil je eeuwige licht zijn. Ik wil vandaag in je leven schijnen. En dan wil ik... Als je in de grootste nood komt in je leven schijnen, dan wil ik als je op je ziekbed ligt, op je sterfbed ligt, wil ik het licht wezen. En als je moet sterven, en als je gestorven bent, de Heere zal u een eeuwig licht wezen. En de dagen van uw treuring zullen een einde nemen. Dat is dan toch het licht wat je moet zoeken. Het licht dat in Christus ligt, dat nooit vergaat. De zaligheid die niemand van je af kan nemen. De vreugde die in je hart mag liggen en tot in de uithoeken van je hart als het ware mag doordringen. Maar vooral die vreugde die eeuwig zal zijn. Over dezelfde zal een groot licht schijnen. Is dat niet het licht dat we nodig hebben? Het licht dat een antwoord is op al onze noden. En het licht waarvan God belooft, dat zal ik nooit meer intrekken, nooit meer terugtrekken. Jesaja mocht beloven. En hij zei als het ware tegen al die Israëlieten en Judeërs. Kijk eens naar voren. Er komt een tijd. Dan zal daar het licht opgaan, de zon opkomen. Christus komt. Wij kunnen nu zeggen... Is gekomen. Jezus is geboren. Hij is aan het kruis gestorven. Hij is opgestaan. Dat ligt nu zo vast. En toch zegt de Heere ook tegen ons. Kom. Die verwachting moet je ook hebben. Mag je ook hebben. Daar is zoveel reden voor. Maar omdat hij al gekomen is, is onze verwachting nog sterker. Hij heeft nog meer grond dan toen. Verwacht hem in je hart. En verwacht hem die grote dag. Als Christus terugkomen zal. Als het ten volle geldt. Daar is geen licht van de kaars meer nodig. Daar zijn geen lampen meer nodig. Want Christus zelf zal haar verlichten. Een lam zal haar beschijnen. Zou dan moeten luisteren. Naar wat Jesaja zegt. Die tekst. Wil ik eindigen als we lezen vers 17. Van hoofdstuk 8. Daarom zal ik de Heere verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs. En dat is wat ze toen ervoeren. Het kan zijn dat je dat soms ook dat gevoel hebt, die zijn aangezicht verbergt, door eigen schuld verborgen. Maar dan, ik zal hem verwachten. De Heere zegt, die mij verwachten, zullen niet beschaamd worden. Amen.